Vader, dank u wel voor deze dag. U bent inderdaad machtig, u bent onze Vader. En we zijn u dankbaar dat we het leven van u gekregen hebben. We zijn ook dankbaar dat we bij u mogen zijn. Dat we bij u mogen zijn door Jezus. Deze ochtend komen we hier samen om u te danken, om u te zoeken, Vader. Om uw woord te ontvangen. En we willen echt opgebouwd worden. We willen echt mensen rondom ons opbouwen. We willen echt uw woord verder brengen in deze wereld. Dank u wel, Vader, dat u ons samenbrengt. Dank u wel voor deze dag, Vader. Dank u wel. Amen. We gaan naar het volgende lied gaan. Hoor hoe een eeuwig lied.
Vanmorgen besefte ik plots, ik had beter een beamer, een powerpoint gemaakt. Daar had ik geen tijd meer voor, dus ik heb iets afgeprint. Niet geheel klimaatneutraal. En dat deelt Thomas nu uit. Sommigen kunnen misschien per twee kijken. Ik heb hem maar 30 afgeprint. Dat je toch een beetje mee kunt volgen. Voor zij die mij niet kennen, ik ben Ruben Kamps. Ik ben voorganger in de gemeente Gistel. Ik heb ook een broeder meegenomen. Wil je even voorstellen, Samuel? Of laten we het hierbij? Ja. Ik plaag hem een beetje. Mijn vrouw en mijn dochter stellen het goed. Priscilla en Amelie. En er is een tweede onderweg. Begin deze zomervakantie verwachten we die. Dus we zijn daar heel dankbaar voor. En ik breng de groetjes over namens de Evangelische Gemeente in Gistel. Het is goed om kort even stil te worden en ook een moment van gebed te nemen. Heer Jezus Christus, u bent onze Verlosser, onze Heer, onze Koning. U bent de Schepper en u bent de Rechter en u bent de Redder. Heer, we hebben u mogen aanbidden in onze liederen. We willen ook uit uw woord nu leren. Dank u wel inderdaad, Heer, voor uw liefde dat u van ons houdt. Dank u wel voor het evangelie. De boodschap, de enige boodschap die redding biedt aan, ja, aan ieder mens, aan elke zondaar. Ik wil u om uw zegen vragen over deze boodschap. Wilt u onze herder zijn en onze leraar zijn? Wilt u tot ons hart spreken? Amen. In Gistel spreek ik momenteel over het evangelie. Een aantal spreekbeurten. En ik wil een aantal van de zaken die ik heb doorgegeven in Gistel graag ook aan jullie doorgeven. Een beetje wat korter, wat samengevat, want ik ben hier maar vanmorgen dus. Ik probeer zoveel mogelijk in een korte tijd door te geven. En er zijn eigenlijk drie vragen die ik wil stellen en beantwoorden. Ten eerste, wat is het evangelie? Wat is het evangelie? Ten tweede, hoe ontvang ik het evangelie? En ten derde, hoe weet ik of ik werkelijk het evangelie ontvangen heb? Of met andere woorden, hoe weet ik of ik gered ben? Ik wil lezen uit 1 Korinthe 15, vers 1 en het hele begin van vers 2. Je kunt het ook meelezen op het blaadje dat je gekregen hebt. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding. Thomas, ik zie dat jij hier een heel dienstbaar mens bent. Zou jij voor een glaasje water kunnen zorgen voor mij? Dank je wel. Ten eerste, wat is het evangelie? Ik denk dat de meeste van ons daar wel een beetje een antwoord op kan geven. Als het goed is en je bent al jaren christen, dan zul je toch moeten kunnen uitleggen wat het evangelie is. Maar het zou verkeerd zijn om te denken dat je alles weet van het evangelie. Dat eigenlijk niet meer nodig is om daar nog over te leren. Want het evangelie wordt wel vaak gezien als de inleidende boodschap aan het christendom. Maar dat is niet correct. Het is namelijk de boodschap van het christendom. En ik geloof dat wij er goed aan zouden doen om ons hele leven te geven aan het leren kennen, dankjewel Thomas, aan het leren kennen van de heerlijkheid van deze boodschap. En deze boodschap kenbaar te maken aan anderen. Met andere woorden, er zou moeten in het leven van elke christen, ook al ben je 70, ook al ben je 80, ook al ben je 90, er zou moeten sprake zijn van een toenemende en altijd verdiepende kennis van wat God voor ons deed in de persoon en het werk van Jezus Christus. Want het evangelie is geen inleiding, geen voetnoot, geen nabeschouwing. Het is het hele studietraject van ons leven. Op de dag dat Christus terugkomt, zullen we alles begrijpen van wat er in het boek Openbaringen staat. En wat er in het tweede deel van Daniël staat. En al die andere interessante profetieën rondom de Messias, rondom Israël. En het is interessant en ik hou me er ook mee bezig hoor. Maar het evangelie zal ons altijd blijven verbazen tot in alle eeuwigheid. Ook daar zullen we blijven verbaasd zijn en blijven onder de indruk zijn van wat God voor ons deed in de persoon en het werk van Jezus Christus. Ik ken jullie niet, ik weet niet of er nieuwe mensen in de zaal zijn, dus ik wil toch even kort vertellen wat het evangelie dan is. Maar nogmaals, daarna kun je de rest van je leven erop verder onderzoek doen en verder verdiepen. Maar het evangelie zegt dat een liefdevolle, volmaakte, goede, heilige en rechtvaardige God deze wereld schiep. Met als kroon de mens, met als kroon op de schepping de mens. Alles was goed, alles was volmaakt. En deze God schiep de mens met de bedoeling om een liefdevolle relatie met hem te hebben. Er was geen zonde, er was geen ziekte, er was geen pijn. Maar liefde kan niet worden afgedwongen. En daarom kreeg de mens de vrijheid om voor of tegen God te kiezen. Uiteindelijk koos de mens dit laatste. En de Bijbel is daar heel duidelijk in. Er staat dat niemand goed is. Dat iedereen heeft gezondigd. Ook moeder Teresa. Ook die brave buurvrouw die Jezus Christus misschien niet kent en die er zo goed uitziet. Allee, het lijkt een goed mens te zijn. Iedereen heeft gezondigd. Aangezien de mens slecht geworden is, maar God nog steeds heilig en rechtvaardig is, is dat een immens probleem. Hij kan niet anders dan de mens straffen. En die straf bestaat uiteindelijk uit de dood. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Voor altijd afgescheiden zijn, voor altijd gescheiden zijn van de schepper. Op een plaats die wij de hel noemen. Maar God is niet alleen heilig en rechtvaardig, hij is ook liefdevol en goed. Hij wil niet dat wij voor eeuwig verloren gaan. Maar er moest wel een straf, een prijs betaald worden voor de zonde van de mens. En daarom bedacht God een plan om de mens te verlossen. En dan verschijnt Jezus Christus op het toneel. God zond zijn zoon naar deze wereld. Zijn zoon die aan hem gelijk is. Verliet vrijwillig de heerlijkheid van de hemel. En hij werd in de buik van een maagd verwekt. En hij werd geboren als de God-mens Jezus van Nazareth. Hij leefde als mens in volmaakte gehoorzaamheid aan God op deze aarde. Uiteindelijk werd hij door de mens afgewezen en gekruisigd. Daar droeg hij de straf van de mens. Hij betaalde de prijs voor onze zonde. Hij stierf in onze plaats. Maar daar eindigt het evangelie gelukkig niet bij. Op de derde dag wekte God hem op uit de dood. 40 dagen lang verscheen hij aan mensen op aarde. En daarna voer hij op een wolk naar de hemel en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En hem is daar gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En daar pleit hij voor iedereen die in hem gelooft. En iedereen die zijn zondige, hulpeloze toestand erkent en zich werpt op Christus, Dat wil zeggen, die in hem gelooft en op hem vertrouwt, spreekt God vrij. Wordt vergeven van al zijn zonden. Dat is het evangelie. Wie gelooft dat? Mag ik wat handen zien? Ja, het merendeel. Dat is een wonder, hè? Besef je dat? Dat dat een groot wonder is? Dat jullie dat evangelie geloven? Want wat zegt Paulus over dit evangelie? De tekst heb je op je blaadje staan. Ik zal het voorlezen, maar je kunt het ook meelezen. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Met andere woorden, de paar mensen die daar juist hun hand niet opstaken, dat is doodnormaal. Want wat zegt Paulus? De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar is de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Jezus. Voor Joden aanstootgevend, ik heb het zwart, ik heb het vet gedrukt, en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Hoe omschrijft Paulus hier het evangelie? Als aanstootgevend en dwaas. Dus nogmaals, het is een wonder dat je dit bent gaan geloven. Ik ook, hè, voor alle duidelijkheid. Het evangelie is letterlijk een ongelooflijke boodschap. Het is aanstootgevend en dwaas. Voor de Joden was het aanstootgevend, omdat het stelt dat Jezus de Nazarener, die als een vervloekte stierf aan het kruis op Golgotha, hun Messias is. De Zoon van God. Dat is godslastering voor hen. En voor Grieken is het dwaas. Absurd, omdat het stelt dat Jezus God in het vlees werd. Maar de Grieken, ik weet niet of je iets kent van Griekse filosofie, die vonden deze wereld maar niets. Het materiële was van minder belang dan het geestelijke. Waarom zou een God mens worden? Dat vonden ze zot, te zot om waar te zijn. Omgekeerd, ja, wij moeten God worden. En ook vandaag is het evangelie nog altijd aanstootgevend en dwaas. Jezus werd geboren in een arme familie, in een van de meest verachte regio's op dat moment van het Romeinse Rijk. Toch stelt het evangelie dat hij de eeuwige Zoon van God is, verwekt door de Heilige Geest in de buik van een Joodse maagd. Hij was een timmerman en godsdienstleraar zonder een opleiding. En toch stelt het evangelie dat hij de wijsheid van alle mensen overtrof. Hij was arm. En toch stelt het evangelie dat hij duizenden mensen voedde door één woord. Zieken genas en doden deed opstaan. Hij werd gekruisigd als godslasteraar en als vijand van de staat. En toch staat het evangelie dat juist zijn dood de manier is waarop mensen kunnen worden gered. Hij werd in een geleend graf gelegd. En toch staat het evangelie dat hij na 3 dagen opstond uit de dood, ten hemel voer en nu aan de rechterhand van God zit. Met andere woorden, het evangelie stelt dat een arme Joodse timmerman, die door zijn eigen volk als een waanzinnige en als een godslasteraar werd gezien, en als een vijand van de staat, dat die Joodse timmerman nu de redder van de wereld is. De koning der koningen en de heren der heren. Hoe kan iemand dat ooit geloven? Dus ik begrijp dat Paulus zegt, het evangelie is aanstootgevend en dwaas. Dus voel je niet schuldig, voel je niet onbekwaam als het je niet lukt om iemand te overtuigen van het evangelie. Want dat is doodnormaal. Het gaat in tegen alles wat de mens beschouwt als verstandig. Dus hoe kan iemand ooit dan tot geloof komen? Alleen door de kracht van God. Alleen als Gods geest die persoon aanraakt. Je leest dat in dat gedeelte uit Johannes. Ik ga niet heel die tekst voorlezen, maar je kunt het meelezen. Jezus vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En dan antwoordt Simon Petrus, als Jezus vraagt, wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Het moet ons geopenbaard worden door God. Wij moeten natuurlijk pleiten, het evangelie verkondigen. En mensen moeten hun harten voor openstellen, maar uiteindelijk is het alleen God die een mensenhart kan aanraken. Want het evangelie is aanstootgevend en dwaas in de ogen van de meeste mensen. Als God moet de mens aanraken. Los daarvan kunnen zondaars niet meer schoonheid zien in het evangelie dan zwijnen in een parel. Of als een blinde eerbied zou kunnen hebben voor een prachtig schilderij. Wat is het evangelie? Aanstootgevend en dwaas. Maar voor ons die gered zijn, is het een kracht van God. Tweede, hoe ontvang ik dat evangelie? Als je het evangelie predikt, dan lokt dat altijd een bepaalde reactie uit. Vaak onverschilligheid. Vaak ook spot. En soms zelfs boosheid. Maar gelukkig niet altijd. We zien hier in de gemeente van Korinthe dat zij na het evangelie gehoord te hebben, het aangenomen hebben. Dat staat in de eerste tekst op jullie blaadje. En dat is natuurlijk hetgene wat we willen. En wat het mooiste is, als mensen het ook aannemen. En mijn vraag aan jou is, heb jij het evangelie ook aangenomen? Maar wat betekent dat precies? Het evangelie aannemen of het evangelie ontvangen? Het betekent natuurlijk ja, dat je het gelooft. Dat is waar. Maar ik wil toch ietsje verder gaan, ietsje dieper gaan. Ten eerste betekent het ontvangen van het evangelie, die vier puntjes staan ook op jullie bladzijden. Ten eerste betekent het ontvangen van het ene het afwijzen van het andere. Het ontvangen van het evangelie betekent het afwijzen van de wereld. Met andere woorden, het evangelie ontvangen, dat is niet zomaar iets, dat is een radicale keuze die je maakt. Het betekent dat je de denkbeelden van de massa afwijst. En dat je onderdeel wordt van een kleine minderheid, de kerk. Het betekent alles in deze wereld opgeven in het geloof dat Jezus de Zoon van God is, de redder van de wereld. 1 Johannes 2 vers 15, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Als je antwoordt ja, ik heb het evangelie ontvangen, dan moet je hier ook ja op kunnen antwoorden als ik vraag, heb je de wereld afgewezen? Ten tweede betekent het ontvangen van het evangelie dat je vanaf nu uitsluitend vertrouwt op de persoon en het werk van Jezus Christus. Alleen door hem kun je voor God staan. Zonder Jezus Christus kijkt God naar jou en ziet hij zonde, zonde en nog eens zonde. Maar in Jezus Christus kijkt God naar jou en ziet hij als het ware Jezus Christus. Zoals hij zei toen hij gedoopt werd, dit is mijn geliefde zoon of dit is mijn geliefde dochter in wie ik vreugde vind. Wat een verschil. Zonder Christus kunnen wij niet voor God staan. Het evangelie ontvangen betekent dus dat je vanaf nu uitsluitend vertrouwt op de persoon en het werk van Christus. Hij is nu alles wat je hebt, de enige waarop je nog kunt bouwen en vertrouwen. Elke andere hoop buiten Christus heb je laten varen. We hebben geen plan B, geen ontsnappingsroute. We zetten al ons geld op één paard. We leggen al onze eieren in één mand. Want als Jezus Christus niet de redder is van deze wereld, dan zijn we verloren. Onze goede werken kunnen ons niet redden. Politici kunnen ons niet redden. Klimaatactivisten kunnen ons niet redden. Boeddha en Mohammed ook niet. Enkel en alleen Jezus Christus. Ten derde betekent het ontvangen van het evangelie het ontvangen van Jezus. Het ontvangen van Jezus als verlosser, maar ook als Heer. Kyrios, zoals het er staat in het Grieks. Als je het evangelie ontvangen hebt, dan heb je hem dus ook ontvangen als Heer. Dat betekent dat Jezus Christus vanaf dan de heerschappij heeft over jouw leven. Hij zit aan het stuur. Hij trekt aan de touwtjes. Hij is jouw Heer, hij is jouw koning, hij is jouw meester. Dat wil zeggen dat je vanaf nu in absolute ondergeschiktheid aan hem leeft. Hij heeft het voor het zeggen, hij neemt de beslissingen. Dus het evangelie ontvangen betekent ook dat je al je autonomie, al je zelfbeschikking overdraagt aan de Heer van het evangelie, Jezus Christus. En ik denk dat het goed is om mensen, ook als we evangeliseren, als we het evangelie uitleggen, om hen duidelijk te vertellen wat het ontvangen van het evangelie inhoudt. Ik denk dat we dat vaak vergeten erbij te vertellen. Er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Hij heeft namelijk het recht om alles van ons te vragen. Eenmaal wij zijn heerschappij erkennen. Alles. Velen hebben reeds hun leven voor hem gegeven. Het ontvangen van het evangelie is eigenlijk, als je het zo hoort, een zeer gevaarlijke en radicale beslissing. Wie zijn leven probeert te verhouden, zegt Jezus in Matteüs, wie zijn leven probeert te houden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Toch is het tegelijkertijd ook de beste beslissing die je kunt nemen. Want je beslist om hem te volgen, de schepper en onderhouder van het universum. Die zijn volk lief heeft met een eeuwige liefde. Hen met zijn eigen bloed heeft verlost en op één dag deze verlossing zal voltooien. En ten laatste, ten vierde, betekent het ontvangen van het evangelie het ontvangen van een totaal andere kijk op de realiteit om je heen. Namelijk niet meer jezelf, maar Christus wordt het middelpunt. Het centrum van je bestaan. De bron van alles en de motivatie van alles van wie je bent en wat je doet. Alles draait vanaf nu om hem. In Colossenzen 3 vers 4 staat, en wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Daar wordt Christus ons leven genoemd. Ons alles. En misschien als je het evangelie ontvangt, zal dat nog niet direct allemaal zichtbaar zijn. Die vier dingen die ik net genoemd heb. Maar zeker op langere termijn. Als kind vond ik dat leuk, soms nog altijd, om zo'n steentje in het water te gooien. En je ziet die rimpels ontstaan, hè, en dat wordt steeds groter. Wel, als een kiezelsteen die in het midden van een meer wordt gegooid, zo zal het rimpeleffect van het evangelie uiteindelijk de hele omtrek van het leven van de gelovigen bereiken en elke kust in beroering brengen. Het evangelie ontvangen is geen toevoeging aan je oude leven. Het komt in de plaats van je oude leven. Je ontvangt een gans nieuw leven. Je kunt hem niet ontvangen als een deel van je leven. Of als een toevoeging op datgene wat je reeds bezat. Ik zie dat veel christenen of mensen die denken christen te zijn, dat toch lijken te kunnen, maar het kan niet. Hij is geen accessoire die ons leven opfleurt en verrijkt. Jezus Christus is ons leven, ons alles. En buiten hem hebben we niets. Zoals Paulus het zegt, hè, in Filippenzen 3, dat staat nu niet op je blaadje. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb het als afval weggegooid, want ik wilde Christus winnen. Met andere woorden, hij is niet de kers op de taart. Hij is, oneerbiedig gezegd, de hele taart. De slagroom, de kers, het, wat zit er allemaal in? Ik ben geen patissier, of hoe zei het, patissier? Patissier, ja. Dus mijn vraag is nogmaals, heb jij het evangelie ontvangen? Dus niet meer zo simpel in de zin van, geloof je wat ik net verteld heb, het evangelie? Maar heb je ook de wereld afgewezen, de zonde en jezelf afgewezen? Vertrouw je uitsluitend op de persoon en het werk van Christus? Is hij de Heer van jouw leven? Ben je anders naar de realiteit gaan kijken? Staat hij nu in het centrum steeds meer en meer van jouw universum? En ik weet het, met vallen en opstaan, daar ben ik me absoluut van bewust. Draait alles in toenemende mate om hem? Is hij jouw leven? Of is hij slechts de kers op de taart? En in het verlengde daarvan, de laatste vraag die ik wil voorleggen en ook wil trachten te beantwoorden. Hoe weet ik of ik werkelijk het evangelie heb ontvangen? Hoe weet ik of ik werkelijk gered ben? Je kunt zeggen, ik voel het ergens in mijn hart dat ik gered ben. In het Oude Testament staat dat het hart arglistig is of zo. Dat het ons kan bedriegen. Het is gevaarlijk om op je hart te gaan vertrouwen. Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar ik ben gedoopt. Ja, maar de doop is geen magisch moment van, hup, ja, dan ben je safe. Zoals een beetje in de katholieke kerk, een soort sacrament. Ik heb ooit een zondaarsgebed gebeden na een evangelisatieactie. Allemaal goed en wel. Maar weet je daardoor zeker of je gered bent? Jezus zegt daar iets over in het Matthäus-evangelie. Het staat ook op jullie blaadje. Vers 17. Zo draagt elke boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. En in vers 19 staat, elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En in vers 21 staat, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. En 2 Korinthe 13 vers 5, maar er staan nog veel meer van dat soort teksten, daar staat, stel uzelf op de proef, onderzoek uzelf. Het staat op veel plaatsen trouwens hoor, in het Nieuwe Testament, onderzoek uzelf. In het Engels staat er, test yourself to see if you are in the faith. De vraag die wij ons dus moeten blijven stellen, heel ons leven, heel ons christenleven lang, want we mogen niet in slaap vallen, we moeten wakker blijven, is: draag ik vrucht? En je weet dat ik daar niet mee bedoel dat er appeltjes aan je beginnen te groeien, hè? Hoe weet ik zeker dat ik gered ben? Niet op basis van een zondaarsgebed dat ik ooit heb gebeden. Niet op basis van een bekeringsmoment. Niet op basis van mijn doop. Hoewel dat alle drie goed is en wellicht zelfs noodzakelijk is. Maar de vraag die je jezelf moet stellen is: zijn er uiterlijke bewijzen van een innerlijke verandering? Goede werken, vruchten. Onze redding is niet het gevolg van goede werken. Ik heb het al gezegd, enkel en alleen het persoon en het werk van Jezus Christus kan ons redden. Maar onze goede vruchten zijn wel het gevolg van onze redding. En ik wil, om af te sluiten, dat heel duidelijk maken met een krachtig voorbeeld, vind ik zelf, die ik natuurlijk niet zelf bedacht heb, maar die komt van de Prince of Preachers himself. Jullie kennen hem. Wie wordt er de Prince of Preachers genoemd? Sommigen? Spurgeon? Ja, Spurgeon. Die had een prachtige vergelijking. Hij zei: stel je voor, maar zijn kerk was groter hoor, maar heel veel meer mensen. Stel je voor, we gaan straks ook avondmaal vieren, dus het is wel passend, dat hier een tafel staat met de beste gerechten, de mooiste gerechten, door een Drie-Sherren chef gemaakt. Mooi gedekt. Een prachtige tafel met het lekkerste eten. En daar staat een bak met vuilnis, modder, aardappelschillen, viezigheid, stank. Achter in de kerk, meneer, ik heb het niet op u, voor alle duidelijkheid. Achter in de kerk staat een varken. Nogmaals, ik heb het niet op u. Achter in de kerk staat een varken. En we laten dat varken los. Waar zal het naartoe gaan? Naar de vuiligheid, hè? Inderdaad. Niet naar de prachtige tafel, maar naar de vuilnis. Waarom? Omdat het een varken is natuurlijk. Varkens houden van vuilnis. Het varken zal zijn kop erin steken. Het zal kwispelen met zijn staartje. Het zal onbeschaamd genieten van die vuiligheid en alles opeten. Maar stel je voor, nogmaals, het is een vergelijking, het kan niet echt, hè? Maar stel je voor dat ik de kracht zou hebben om in een fractie van een seconde deze varken te veranderen in een mens. Te transformeren. Wat zal er dan gebeuren? Hij zal zijn hoofd uit de vuilbak trekken. Hij zal overgeven, wellicht. Uitkotsen, alles wat hij net heeft opgegeten. Waarom? Een mens kan niet eten wat een varken eet. Hij zal ziek worden. En op een gegeven moment zal hij zijn hoofd draaien en beseffen dat wij hier allemaal zitten en hem hebben gezien in die vuilnis rollen en eten en genieten. En hij zal zich doodschamen. En Spurgeon zei: alwel, kijk, dat is een omschrijving van jouw bekering. Wij zijn geboren als zondaars. Wij wilden het goede voedsel van God niet. We wilden liever de zonde en de schande van deze wereld. We renden er naartoe. We aten ervan. We genoten ervan. We verlangden ernaar. Maar als een mens zich bekeert, als een mens het evangelie ontvangt, zoals ik daar straks omschreef, dan maakt God van hem een nieuwe schepping. Zoals dat varken getransformeerd werd. Hij schept een nieuw mens. Een mens met een nieuw hart. En met nieuwe verlangens. Verlangens naar God. Verlangens naar zijn gerechtigheid. Die mens kan de zonde van deze wereld niet meer eten. Die mens schaamt zich dat hij er ooit aan meedeed. Kan een christen verleid worden en zijn hoofd opnieuw weer in die vuilbak steken? Ja, maar op het moment dat hij gaat eten, zal hij beseffen dat het verkeerd is wat hij doet. Het maakt hem ziek. Hij zal zich opnieuw bekeren. Hij zal zich schamen dat hij terugging naar dat wat hij verlaten had. Hij zal opnieuw op zijn knieën gaan. En Jezus danken voor zijn vergeving als hij zijn zonden beleidt. En hij zal weer opnieuw aan die prachtige tafel gaan zitten. Mijn vraag is, als je kijkt naar dat varken die verandert in een mens, is dat jouw verhaal? Ben jij dat? Heeft God jouw hart veranderd? Doet hij dat nog steeds? Verlang je ernaar om vrij te zijn van de vuiligheid van deze wereld? Verlang je ernaar om als Christus te zijn? Als je daar ja op kunt antwoorden, dan zou ik zeggen dat is een zeer sterk teken dat je wedergeboren bent. Dat je een kind van hem bent. Dat je het evangelie werkelijk ontvangen hebt en dat je gered bent. Kan iemand naar jouw leven kijken en zeggen, deze persoon behoort tot God? Deze persoon is anders. Deze persoon is aan het veranderen. Misschien nogmaals met vallen en opstaan. Dan mag je weten, God heeft mij gered. Hij heeft mij rechtvaardig verklaard. Hij is mij aan het heiligen. En hij zal mij verheerlijken. Amen. Daar wil ik het bij laten. Heb ik mij een beetje aan de tijd gehouden, Thomas?
Laten we samen, voordat we het avondmaal gaan herdenken, laten we rechtstaan en een lied zingen. Man van Smarten. 787, Man van Smarten.
Zeer op uit aanbidding voor u na. Vergeef mijn schuld, wast mijn zonde af door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf. Nu de zonde vloed heeft niet meer aan mij, wie de zonde vrijt, die is waarlijk vrij. U vergeef mijn schuld, was mijn zonde af, door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf. Nu de zonde vloed heeft niet meer aan mij, wie de zonde vrijt, die is waarlijk vrij. Voor het eeuwig kruis mijn redding, waar je leefde mij overspoel. Heel mijn ziel op leid, halleluja, in aanbidding voor u naam.
Kijk, de steen is weggedaan, en kijk, het graf is leeg. Halleluja, prijs zijn naam, God zon is opgestaan. Door dat eeuwig kruis mijn redding, waar je leefde mij overspoel. Heel mijn ziel op uit, halleluja, in aanbidding voor u na. O, dat ruwelijk kruis mijn redding, waar je liefde mij overspoed. Heel mijn ziel op uit, halleluja, in aanbidding voor u naam. In aanbidding voor u naam.
We gaan ook samen de dienst afsluiten. Dank u wel, Vader, voor het moment dat we hier echt mogen zijn. We beseffen dat u ons het leven gaf. Dank u wel daarvoor. We beseffen ook dat u ons zoveel liefde heeft. Dat u ons lief heeft. En we weten dat Jezus daarom aan het kruis hing, om, zodat wij terug vrede mogen hebben met uw Vader. Vergeef ons onze zonden, Vader. Vergeef ons onze fouten. Als we niet goed bezig zijn, dan weten we, Vader, dat we pijn doen, Vader. Maar het doet ook ons pijn. Het doet ook mensen rondom ons pijn, Vader. Daarom vragen we echt om vergeving, Vader. We keren tot u. Vader, dank u wel voor uw woord ook. Dank u wel dat we beseffen dat we altijd bij u mogen zijn. U bent er altijd. We bidden echt voor deze gemeente. We bidden echt voor mensen in deze gemeente, dat ze allemaal verder mogen wandelen met u. We bidden voor de mensen rondom ons, Vader. We bidden voor mensen rondom ons dat u ook hen aanraakt, Vader. Help ons allemaal, Vader. Help ons echt allemaal om uw woord verder te brengen. Om mensen mee te brengen. En ook om een heilig leven te hebben, Vader. Dank u wel, Vader, voor alles wat dat u doet, Vader. Ik weet echt weten wat u doet, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. De mededeling kunnen jullie vinden op in potscherven. Er zijn nog potscherven achteraan ook. Ik zou zeggen, laten we samen kunnen koffie nemen samen. Iets nemen om te drinken. We kunnen afsluiten samen. Goeie zondag.